Onderweg, jaargang 4, nummer 14, 7 juli 2018. Presentatie, Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema deze keer is Ode aan de kleding. Mooie kleding eert God. Artikel 1, thema Van buitenuit door Pieter Kleingeld. Artikel 2, praktijklokaal. Artikel 3, thema, opinie. Draag altijd vrolijke kleren, door Robert Covolo. Artikel 4, thema, reportage. Duurzaam kleden spreekt niet vanzelf, door Felix de Feiter. Artikel 5, redactioneel. Grootgrutters, door Leendert de Jong. Artikel 6, thema, interview. Je stijl is een expressie van wie jij bent, door Glenda de Vries. Artikel 7, nieuws. Artikel 8, stimulans. Artikel 9, column. Zwabberen, door Eline de Bo. Artikel 10, eye-opener. Ik ga op reis, puntje, 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 door Han Hag. Artikel 11, ontmoeting. Heer, u heeft toch beloofd dat u er bent? Kom op dan, door Else Riemer. Artikel 12, column. Klimaatproblemen, door Wim van der Schee. Artikel 13, jeugdwerk. Steeds meer jongeren ervaren mentale druk, door Anko Aussoren. Artikel 14, opinie. De salafisten een salafist worden, door Matthijs Haak. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon, redactieadres het Hazenveld 115, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast thema-artikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema Van buitenuit, door Pieter Kleingeld, redacteur van Onderweg. Wie was de eerste kleermaker? Misschien denk je Adam en Eva. Maar dat geknutsel met vijgenbladeren vind ik meer groep 1 werk. God is de eerste kleermaker. Hij voorzag Adam en Eva van duurzame kleren. God bedekte hun schaamte. Kleding is onder christelijke jongeren vaak nog wel een thema. Maar bij het ouder worden lijkt dat er soms weer uit te sluiten. Je hebt het er niet meer over. Is er na de kerkdienst iemand die je complimenteert met je leuke jasje, dan bedank je hem of haar. Maar het gaat snel weer over andere zaken. Maar kleding is zoveel meer. Kleding markeert de sleutelmomenten in de verhalen van Jozef. Als hij zich bekendmaakt aan zijn broers, geeft hij hun allemaal nieuwe kleren. Benjamin zelfs 5 stuks. Gebedskwasten waren en zijn een zichtbare en tastbare herinnering aan Gods geboden. Zwart-wit gestreepte gevangeniskleding vormde in de middeleeuwen een zichtbare herinnering aan het verbod in Deuteronomium op kleding van tweeërlei stof. Alleen de duivel zou tegen Gods gebod ingaan. Dus al aan de buitenkant van de boef zag je hoe het van binnen met zijn hart gesteld was. Jesaja 2, vers 4 vertelt over Gods oordeel en Gods genade, waarbij de profeet vergelijkingen met kleding gebruikt. David paste het harnas van koning Saul niet, maar de mantel van de kroonprins wel, 1 Samuel 18, vers 4. Jezus stierf naakt aan het kruis. Zijn hemd was voor misdadigers. Paulus roept op om de oude mens af te leggen en ons met liefde en met Christus te bekleden. Dat zijn kledingmetaforen gekoppeld aan de doop. Van feestkleding word je blij. Van mooie kleren ga je rechterop staan. Kleding verandert ons van buitenuit. Misschien werkt levensheiliging ook wel zo, van binnenuit en van buitenuit. Via kleding kun je dus een lans breken voor de deugdethiek. Kleding vormt en geeft uitdrukking aan onze identiteit. God wil ons mooier kleden dan de bloemen en Salomo. Mooie, zorgvuldig uitgekozen kleding herinnert ons dus aan het koninkrijk van God. Zondagse kleren waar je je prettig in voelt laten zien: wij gaan op weg naar het feest. Artikel 2, praktijklokaal. Een tuin met een boodschap. De tuin bij het kerkgebouw van de beide GKV's van Ommen is tot nu toe onderhoudsarm, maar dat gaat veranderen. De werkgroep Duurzaamheid in Ommen is namelijk van plan om via deze tuin aan de mensen in de buurt te laten zien hoe wij om willen gaan met Gods schepping en met zijn schepselen. Als we dat goed doen, kan een kerktuin uitdragen wat geloof voor ons betekent en dat geloven en respect hebben voor wat leeft met elkaar verbonden zijn. De commissie die over het beheer van het kerkgebouw gaat, heeft toestemming gegeven om een deel van de tuin alvast om te vormen. In een tijd waarin het aantal insecten terugloopt, wordt er een bijen- en insectenhotel geplaatst. De bijen komen af op een grasveld dat niet meer elke week gemaaid wordt, zodat er veel verschillende planten en bloemen kunnen groeien. Voor de toekomst zijn er nog meer plannen. Kan een deel van de tuin worden ingericht als kruidentuin, pluktuin of moestuin? Is het mogelijk een tuin met planten uit de Bijbel in te richten? Voor de uitvoering wordt een tuinwerkgroep opgericht waarvoor nog mensen gezocht worden. De boodschap van de werkgroep Duurzaamheid komt ook. Een voorbijganger zei: maar je doet het toch ook voor de bijen en andere insecten, en dat zijn toch ook schepselen van onze God? Eigenlijk hoort dat helemaal bij een kerk. Dat jullie dat in de tuin laten zien, vind ik prachtig. Misschien moet jullie dominee er maar eens een preek over houden. Ook de NGK Enschede werkt aan het aantrekkelijk maken van de kerktuin voor insecten en vlinders. Kerkdienst adopteren in Opstandingskerk Utrecht. Van 15 juli tot en met 26 augustus zijn er in de Opstandingskerk GKV Utrecht Noordwest geen gewone kerkdiensten. Vanuit de ervaring dat veel gemeenteleden met vakantie zijn. Maar er is wel een alternatief. Als gemeentelid of als kring kun je een kerkdienst adopteren en je eigen dienst organiseren. Het regieteam voor de kerkdiensten verwijst daarbij naar de 5 liefdestalen van Gary Chapman en geeft alvast wat tips. Misschien is jouw liefdestaal wel heel praktisch en wil je met de gemeente een schoonmaakactie houden in de wijk of samen een mooie film kijken en hierover doorpraten, een hagepreek organiseren of een mooie groepswandeling met een overdenking, een orgeluren organiseren of een boeiende spreker uitnodigen. Het regieteam maakt wel duidelijk wat erbij komt kijken als je een dienst organiseert in de Opstandingskerk. In de gemeente van zo'n 800 leden zijn altijd tientallen mensen betrokken bij het voorbereiden van een dienst. En dat is nog maar de buitenkant. De diensten komen uit het hart, maar zijn zeker ook bedoeld om harten te raken. Belangrijk daarbij is dat je met elkaar de liefde van Christus leert kennen en delen. We zijn allemaal gegrepen door eenzelfde liefde, maar geven allemaal op verschillende manieren uitleg aan de liefde. Preekbespreking in Sliedrecht. Preekbespreking op de kerkenraad. Hoe vul je dat in? En hoe voorkom je de soms voorspelbare opmerkingen? En hoe heb je er als predikant zelf iets aan? Dominee Geert van Dijk nam in de NGK Sliedrecht daarin het initiatief. Hij legde de raad één van zijn preken voor en gaf die in bespreking aan de hand van hanteerbaar aantal vragen. Wat was voor jou de boodschap van deze preek? Wat heeft deze preek met jou gedaan? Welk deel van deze preek sprak je speciaal aan en waardoor kwam dat? Hoe is de preek geland in de gemeente? En hoe sluit de liturgie aan bij de preek? Hoe kan ik verder groeien in de prediking ten behoeve van de gemeente? Nadenken over missionair zijn. Waarom zou je nadenken over het waarom van missionair zijn, als je als kerk al een indrukwekkend aantal missionaire activiteiten ontplooit in de buurt? De Open Hof, NGK Dordrecht, werkt vanuit de kerk in de buurt, maar werkt ook samen met allerlei organisaties in een nauwe verbinding met diaconaal gemeente zijn. Onder al die werkers uit de Open Hof ontstond de behoefte om met elkaar over het waarom van hun missionaire inzet na te denken. Het kernteam dat hen ondersteunt in hun activiteiten wijst op gastvrijheid als belangrijke waarde van de gemeente. Daarom zijn we gericht op de wereld rondom ons. Ruimte geven aan anderen doe je niet allereerst als individu, maar als gemeenschap. Het is een gemeenschappelijke taak die ten diepste een geestelijke grondslag heeft. Gods kloppend hart is de bron van onze gastvrijheid. Het team introduceert de drie V's. Verhaal. Het verhaal van ons mensen is ingebed in het verhaal van de opgestane Heer. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. 2 Timotheus 2, vers 11. Missionair zijn is beseffen dat ons verhaal is opgenomen in het verhaal van God. Vriendschap. Het verhaal van God werkt vervolgens in ons mensen het nodige uit. Vriendschap. Wij worden in de gemeenschap van Christus opgenomen. Vragen. Tijd nemen voor de vragen van de ander, om vriend te zijn van de ander, om naar God te verwijzen en dat samen te onderzoeken, vraagt het nodige van je. Aan de hand van deze drie V's kan het gesprek over de gemeente als uitreikende gemeenschap gevoerd worden. En verder? De GKV Axel kent een gebedskring. Niet bijzonder toch? Toch wel. Deze gebedskring is niet gericht op de eigen gemeente, maar uitdrukkelijk op de plaats Axel. De NGK Amsterdam Centrum voert actie voor financiële ondersteuning van de promotiestudie van hun predikant Jan van Helden, 38. Die is bezig met een studie over het werk van de geest in West-Europa. In hoeverre zijn zorg voor zwakken, solidariteit, democratie, gelijkheid enzovoort vruchten van Gods geest? De NGK Amsterdam Centrum betaalt haar flink aan mee, maar heeft met 121 leden maar beperkte mogelijkheden. Gedurende 3 jaar is er voor het promotiefonds nog €22.000 per jaar nodig en daarvoor zoekt men deelnemers, supporters. Door Robert Covodo. Hij is cultureel theoloog aan de Biola University in Californië. Praten christenen over kleding, dan vallen al snel termen als soberheid en zedelijkheid. Maar een christelijke kledingstijl is veel rijker dan dat, schrijft Robert Covolo. Door onze kleding kunnen we aan de wereld laten zien wat een vreugde het is om Christus te kennen. Volgens de kleine Westminster catechismus is het hoogste doel van de mens God eren en voor altijd vreugde in hem vinden. Sommige zaken lenen zich hier makkelijker voor dan andere. Het is duidelijk dat behulpzaam zijn, bidden voor mensen in nood en het evangelie verspreiden, God eer geven. En het is vrij eenvoudig om een verband te leggen tussen het zingen van lofliederen en je verheugen in God. Maar het is minder duidelijk hoe de alledaagse dingen in ons leven kunnen bijdragen aan deze opdracht. Sommigen vinden dat God eren betekent dat je juist geen aandacht moet schenken aan alledaagse dingen, als eten en kleren. In Matthäus 6, vers 25 zegt Jezus immers: "Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?" Het lijkt erop dat Jezus zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over triviale zaken als kleren. Maar als we preciezer naar de tekst kijken, blijkt dat het niet gaat om een tegenstelling tussen tijdelijke en eeuwige zaken, maar om het punt van bezorgd zijn over de meest essentiële dingen in ons leven, zoals voedsel en kleding. Jezus geeft hier aan dat onze houding tegenover dat wat we in ons lichaam stoppen en aan ons lichaam dragen, wel degelijk belangrijk is als we zijn leerlingen willen zijn. Johannes Calvijn herkende dit. In zijn institutie loopt hij op de kleine catechismus vooruit. Hij zegt dat God niet alleen wilde voorzien in onze noodzakelijke levensbehoeften, maar ook voor het vermaak en plezier daarin wilde zorgen. Zich baserend op Matthäus 6, vers 25, noemt Calvijn voedsel en kleding heerlijke hulpmiddelen. Voedsel is er niet alleen om onze lichaamsfuncties te onderhouden, maar ook om ons alledaagse bestaan op te vrolijken. Kleding is niet alleen bedoeld om ons te beschermen tegen de elementen en tegen onzedelijkheid, maar ook om ons leven mooier te maken. Voor Calvijn was de vreugde die geassocieerd wordt met mooie kleding absoluut niet iets triviaals, maar een geschenk van God. Een hulpmiddel voor christenen tijdens hun pelgrimstocht naar de hemel. Volgens Calvijn moeten gelovigen het samenspel tussen kleur en vorm van mooie kleding juist vieren. Daardoor geven ze degene die goede gaven geeft de meeste eer. Bovendien moeten christenen, indien mogelijk, kleren dragen, die niet alleen functioneel zijn, maar ook zo mooi dat ze inspireren tot vreugde en dankbaarheid. Purperen wol. Naast Matthäus 6, vers 25 zijn er meer bijbelgedeelten die aangeven dat gelovigen in hun dagelijkse kleding meer mogen zoeken dan functionaliteit. Prediker zegt bijvoorbeeld dat de mensheid niet alleen de schoonheid van Gods schepping moet zien, maar dat zij moet reageren op het geschenk van het leven door de alledaagse vreugdes te vieren. Prediker ziet het als een daad van geloof, als we, geconfronteerd met onze eindigheid en onze status als schepsel, de eenvoudige vreugden van het leven omarmen. En daarbij doelt hij op de vreugde van seksuele intimiteit met je huwelijkspartner en van een goede maaltijd, maar ook van het regelmatig aantrekken van vrolijke kleding. In de woorden van Prediker: "Draag altijd vrolijke kleren," Prediker 9, vers 8. Spreuken 31, vers 21 tot 22 stelt eveneens dat we verder moeten kijken dan eenvoudige functionaliteit als het gaat om onze alledaagse kleding. Als hij de kenmerken van een goede echtgenote beschrijft, heeft de schrijver van Spreuken het niet alleen over een godvruchtige levenshouding, maar ook over de manier waarop ze zichzelf mooi maakt. Zo lezen we dat een vrouw met een edele inborst gekleed gaat in fijn linnen en purperen wol. Spreuken spoort jonge mannen aan om zo'n goed geklede dame uit te kiezen, want op deze manier laat ze niet alleen zien dat ze zichzelf mooi kan kleden, maar ook dat ze de kennis heeft om net zulke mooie en bruikbare kleding te maken voor haar hele familie. Uniform. Christenen hebben altijd geloofd dat kleding je onzedelijkheid moet verbergen. Recent is daar de aandacht voor de manier waarop kleding geproduceerd wordt en de impact van kledingproductie op het milieu bijgekomen. Maar je kledingstijl verbinden met je geloof, dat kan bij christenen tot verwarring leiden. Hoe kun je met een christelijke kledingstijl reageren op de ontelbare keuzes in onze consumptiemaatschappij? In hoeverre volgt een christelijke kledingstijl een bepaalde trend? En moet een christelijke stijl bepaalde subculturen uitsluiten? Aan de discussie over een christelijke benadering van kleding kleven twee veel voorkomende misverstanden. Het eerste is al te zien in een verhandeling van de vroege kerkvader, Tertullianus van Carthago. In Over de sluier der maagd bespreekt hij het gebruik van sluiers in de kerk van Noord-Afrika in de 3e eeuw. Hij zegt dat de kerk een uitspraak moet doen over de verschillende soorten kleren die christenen dragen en moet bepalen welke in lijn zijn met Gods gebod. Hierbij laat hij geen ruimte voor compromissen. Tertullianus verweerde zich tegen degene die de verschillen in stijl afdeden als onderhevig aan de tijd. De invloed van personen of de geografische ligging en pleitte voor uniforme kledij voor alle christenen. Dat zou nodig zijn voor de christelijke eenheid en zou de rol van de Heilige Geest recht doen. One style fits all, dat is de Tertulliaanse benadering. Als Noord-Afrikaan in Milaan was Augustinus getuige van het pluralisme van het late Romeinse Rijk. Hij was gevoelig voor de diverse manieren waarop de verschillende culturen zich uiten. Voor Augustinus maakten alle verschillen in kleding deel uit van de codes die noodzakelijk waren voor het functioneren van de subculturen. Christenen konden wat hem betreft alle mogelijke kleding dragen, zolang het niet strijdig was met de goddelijke geboden. Welke geboden hij daarbij op het oog had? In zijn geschriften besteedde Augustinus de meeste tijd aan het thema ingetogenheid, waarbij tegen de geest van het 7e gebod gezondigd zou kunnen worden. Trek aan wat je wilt, zolang het niet te uitdagend is. Dat is de Augustijnse benadering. Grillen. Tertullianus roept dus op tot een uniforme christelijke levensstijl. Vanuit een modern gezichtspunt is eenvoudig te zien dat zijn beperkende visie voorbijgaat aan de diverse betekenissen die kleding heeft binnen verschillende culturele en maatschappelijke milieus. Maar wat Tertullianus wel goed ziet is dat stijlkeuzes niet gelijkwaardig zijn en dat daarom niet alle stijlen even waardevol zijn voor een christen. Dit komt vooral naar voren in zijn preek over het pallium, waarin hij uitgebreid de historische en culturele geschiedenis van de toga en het pallium, mantel, behandelt. Zijn uitleg van de symbolische achtergrond van deze antieke kledingstukken laat zien dat hij de connotatieve kracht van stijl begreep. Dus ook al zijn we het niet eens met de conclusie van Tertullianus dat alle christelijke mannen een pallium behoren te dragen, we kunnen er niet aan voorbij gaan dat Tertullianus zich bewust was van de verantwoordelijkheid die christenen hebben om te weten wat hun stijl communiceert. Bij Augustinus zien we een totale relativering van kledingstijl, als slechts een verzameling kenmerken van culturele en maatschappelijke grillen. Augustinus' oordeel dat stijl helemaal niet relevant is, mits niet te uitdagend, geeft christenen een excuus om helemaal niet over hun eigen stijl na te denken in termen van hoe waardevol die is voor of juist afleidt van hun roeping als christen. Ook hier moeten we echter niet voorbij gaan aan een belangrijk punt dat Augustinus inbrengt. Namelijk dat hij binnen de diverse maatschappijen en subculturen een heel scala aan interne beweegredenen is. Die beweegredenen spelen zelfs een cruciale rol in het onderscheid tussen de culturen en maatschappijen. Dus ook al willen we niet beweren dat alle stijlen gelijkwaardig zijn, we zullen samen met Augustinus moeten erkennen dat stijl cultureel en maatschappelijk bepaald is. Goede werken. Als we de zwakke punten van deze twee benaderingen verwerpen en de waardevolle inzichten meenemen, kunnen we een derde benadering voor een christelijke kledingstijl formuleren. Ik noem deze benadering de Sierfeld-benadering, naar de christelijke filosoof Calvin Sierfeld in zijn essay Joy, Style and Eustic Imperatives, roept Sierfeld christenen op om meer aandacht te hebben voor stijl, vooral als het gaat over onze kledingkeuze. Hij combineert de positieve inzichten van Tertullianus en Augustinus met eigen aanwijzingen voor kleding, om zo de opdracht van de kleine catechismus te vervullen en God de eer te geven, en voortdurend te genieten van zijn aanwezigheid. Enerzijds kiest Sierveld de kant van Tertullianus. Stijlkeuzes doen ertoe. Volgens Sierveld hebben we een verantwoordelijkheid tegenover God voor wat betreft onze keuzes in stijl. Want stijl is een van de goede werken waarvoor we in Christus geschapen zijn. Anderzijds vermijdt Sierveld de termen goed en fout als hij verschillende stijlen bespreekt. Sierveld erkent in zijn lijn met Augustinus dat keuzes in stijl altijd ingebed zijn in grotere culturele betekenisvelden en ook afhangen van individuele smaak en voorkeur. Stijlkeuzes verschillen dus per cultuur en per individu. Tegelijk geven ze onbewust een bepaalde connotatie mee. Zak en as. Wat moet een christelijke kledingstijl nu precies meegeven? Hoewel je veel verschillende dingen kunt communiceren door je kledingstijl, wil ik aandragen in lijn met Prediker, Calvijn en Sierveld dat christenen een bijzondere mogelijkheid hebben om in hun kleding van elke dag hun vreugde uit te drukken. We kunnen onze vreugde op verschillende manieren uitdrukking geven, van de manier waarop we boodschappen doen tot de manier waarop we de was opvouwen. Maar zoals Sierveld aangeeft, en Prediker bevestigt dit, er ligt een bijzondere mogelijkheid in de manier waarop we ons kleden. Hoe zit dat? Net zoals vreugde meer diepgang heeft dan vrolijkheid en daardoor ons dagelijks leven op een hoger plan brengt, boort genuanceerde aandacht voor onze kledingstijl een diepere esthetische laag aan, waardoor elk aspect van ons dagelijks leven verrijkt wordt. Met andere woorden, we kunnen aan de wereld laten zien dat het vreugdevol is om Christus te kennen door bewust bezig te zijn met de esthetiek van ons lichaam en op zaken als kleur en vorm te letten, zodat we mooie, passende kleren aantrekken. Betekent dit dat het zondig is als een christen zich slonzig kleedt? Hier moeten we oppassen. Zondig is niet het juiste woord. Kleding kan ook niet altijd feestkleding zijn. Per slot van rekening heeft de schrift het ook over je kleden in zak en as. Een betere vraag is of onze levens bovenal gekenmerkt worden door vreugde. Vreugde over de kleine geschenken van onze hemelse Vader, die ons herinneren aan het ultieme geschenk door Jezus Christus. Moeten we niet verwachten dat deze vreugde zijn weg vindt in de non-verbale communicatie van elke dag? Hoe kunnen we God eren en van Hem genieten door onze kledingstijl? We kunnen beginnen met het hanteren van een stijl die voor onszelf en voor anderen de hoopvolle vreugde verkondigt, die gevonden wordt in de God die vreugde geeft en de ultieme vreugde is. Kaders. Pieter Barnhorn is getrouwd, vader van 3 zoons, huisarts en seksuoloog. Hij leidt studenten geneeskunde op, schrijft aan een proefschrift over identiteit en is 2 wekelijks op Radio 1 te horen. Volgens zijn vrouw heeft hij een echt radiohoofd. Hij heeft ook wat met kleren. Het jasje dat hij draagt kan bijvoorbeeld zomaar gevonden zijn op een rommelmarkt in Frankrijk. Het pochet maakt het af. Pieters kleding laat iets zien van wie hij is. Vriendelijk, verzorgd en prikkelend. Aparajita Dutta draagt graag sarees. Haar Nederlandse man vindt ze prachtig. Hoogtepunt was toen ik een keertje een saree aan had en naar mijn schoonouders ging. Ik was heel benieuwd wat ze ervan zouden vinden. Mijn schoonvader, de liefste man in de wereld, zei: Poetel, je mag niet meer naar Den Helder komen zonder een saree te dragen. Hij is er niet meer, maar iedere keer dat ik een saree aandoe, denk ik aan mijn schoonvader en de liefde die hij heeft gegeven. Artikel 4, thema. Duurzaam kleden spreekt nog lang niet vanzelf. Door Felix de Feiter, hij is journalist bij Vakmaten Schrijvers. Tweedehands is hip, duurzaam klinkt steeds beter, maar tegelijkertijd is het voor veel christenen nog lang niet vanzelfsprekend om in de keuze van hun garderobe duurzame afwegingen te maken. We hobbelen door de bank genomen kritiekloos mee in de verkwistende en uitbuitende cultuur van deze tijd. stel je een t-shirt voor. Mooi ding, fijne stof, hippe kleur, leuk ontwerp. Past goed bij zeker 3 broeken. Kostprijs €29. Naar hoe die prijs tot stand komt en wie er waar in de productieketen wat aan verdient, is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Gemiddeld genomen gaat van die €29 €17 naar de winkelier. €3,61 belandt in de zak van het merk. De materiaalkosten €3,40. Het kledingstuk moet ook vervoerd worden. De kosten daarvan komen uit op €2,19. Vertegenwoordigers en tussenpersonen vangen per shirt €1,20. De fabriek, in dit geval in Bangladesh, rekent €1,15. Zij maken overheadkosten die per t-shirt op 27 cent uitkomen. Blijft over de arbeider, soms minderjarig. Werkt 14 tot 16 uur per dag, 7 dagen per week. Hij krijgt per t-shirt 18 cent uitgekeerd. Dat is 0,6% van het bedrag dat de consument neertelt voor zijn shirt. Onderzoek van de Fair Wear Foundation. Dan is er ook nog het ecologische aspect. Voor de productie van 1 katoenen t-shirt is 2700 liter water nodig, berekende het Wereld Natuurfonds. Dat staat gelijk aan de waterbehoefte van een mens gedurende 2,5 jaar. Elk t-shirt laat bovendien 12 liter vervuild water en een pond giftig afval achter. En dan moet het nog getransporteerd worden. Bedenk vervolgens dat er elk jaar wereldwijd 2 miljard t-shirts worden verkocht en het begint je te duizelen. Messentrekkers. Aan de sociale, de ecologische en de economische kant van de kledingindustrie is veel scheefgroei. Eigenlijk weten we dat al een tijdje. De afgelopen jaren is er een en ander op gang gekomen om verbetering mogelijk te maken. Ongeveer de helft van de Nederlandse kledingindustrie sloot zich aan bij convenanten om eerlijker en duurzamer te gaan produceren door bijvoorbeeld productielocaties beter te monitoren. Aan het andere einde van de productielijn krijgt kleding steeds vaker een verlengd of een tweede leven. Tweedehands kledingwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Vintage is trendy en door recycling wordt steeds meer bereikt. Tegelijkertijd is het voor ons consumenten, christenen niet uitgezonderd, alles behalve vanzelfsprekend om in kledingzaken labeltjes te inspecteren, naar duurzaamheids- of welzijnsaspecten te informeren of uitsluitend voor duurzaam en eerlijk geproduceerde kleding te kiezen. De aandacht ervoor neemt wel toe, ziet Koos van Noppen. Hij is hoofdcommunicatie bij de missionaire organisatie IZB en publiceerde vorige maand het kritische manifest Messentrekkers bij de Nachtwacht. Daarin stelt hij dat christenen, soortgelijk aan de manier waarop een bezoeker van het Rijksmuseum in de jaren 70 het meesterwerk van Rembrandt met een mes beschadigde, medeschuldig zijn aan de teloorgang van de schepping. We staan collectief schuldig. We kunnen de omvang van onze schuld zelfs amper peilen. Het probleem loopt ons aan alle kanten over de schoenen. Van Noppen zelf is, aangestoken door zijn vrouw, al jarenlang bezig zijn leven te verduurzamen. Dat uit zich op allerlei manieren. We hebben geen auto, we vliegen niet, we gaan met de fiets of per trein op vakantie. We eten inmiddels geen vlees meer en we kopen veel tweedehands kleding. Ingewikkeld en zwaar? Op een gegeven moment zijn veel van die dingen zo gewoon geworden dat het geen punt van afweging meer is. Daar ben je dan aan voorbij. Vingerknip. Van Noppen mikt met zijn manifest op met name orthodoxe protestanten die de neiging hebben een tweedeling aan te brengen tussen enerzijds het bevindelijke, pietistische geloof, het gaat om je hart, en anderzijds je dagelijkse handel en wandel. Maar als je nu bedenkt dat we elke kerkdienst beginnen met te belijden dat onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, en als je in de geloofsbelijdenis uitspreekt dat je gelooft in God de Schepper, dan kun je alleen maar concluderen dat we schuldig staan. Ons reguliere gedrag is buitengewoon scheppingsonvriendelijk en we hobbelen door de bank genomen kritiekloos mee in de verkwistende en uitbuitende cultuur van deze tijd. Het is een vervelende boodschap, beaamt Van Noppen. Het schuurt en het is ook niet makkelijk om het met een vingerknip te veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat je maar moet berusten in kleine stapjes. Er moet een wissel om met een ernstig voornemen te proberen een andere weg in te slaan. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan, en daar hoef je elkaar niet de les in te lezen. Maar halfslachtigheid is ook geen optie. In de samenstelling van zijn outfit neust Van Noppen geregeld bij de verschillende tweedehands kledingwinkels die zijn woonplaats Amersfoort rijp is. Ook draag ik geregeld spijkerbroeken die mijn zoon niet meer hoeft. Maar het is best lastig. Zeker voor mannen is het knap ingewikkeld om iets passends te vinden en de juiste keuzes te maken. Hashtag oude jurkjes. Theoloog Janneke Burger, hoofdredacteur van opvoedingsmagazine Jente, raakte al als student aan tweedehands kleding verslingerd. Ze twittert en instagramt geregeld over hashtag schoenenliefde, hashtag something gold of hashtag oude jurkjes. Het was in mijn studententijd uit nood geboren. Ik had weinig geld. Maar ik kwam er al gauw achter hoe leuk ik het vond om tweedehands kleding te kopen. Al gauw stond Janneke bij haar vrienden bekend als het kringloopmeisje. En dat is niet verdwenen. Van de week kwam er op Instagram een berichtje voorbij van iemand die op een feestje een jurk droeg die haar oma tientallen jaren geleden ook had gedragen. Daar word ik echt blij van. Zulke dingen met een verhaal. Wat haar behalve de fun nog meer motiveert, is een diep gevoel van oneerlijkheid. We pakken meer dan ons toekomt. Als je ziet hoe oogsten in andere delen van de wereld mislukken vanwege westerse leefpatronen, en als je je bedenkt dat elk kledingstuk, elk paar schoenen, door een mens is gemaakt, zoals sustainable fashion en lifestyle-expert Marieke IJskoot het verwoordde, hoe kun je daar dan respectloos mee omgaan? Sneer. Voor Burger valt een duurzame levensinvulling helemaal samen met haar geloof. De Bijbel is heel open over genieten. Maar geniet je van de schepping als je alle modegrillen volgt? Dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, als ik me ongelukkig voel als ik een week niet in de kringloop ben geweest. Als iets groot wordt in je hoofd of in je portemonnee, kan het je relatie met God in de weg staan. Marieke IJskoot, die zelf geen christelijk motief heeft, zegt: let daar niet alleen op wat in de mode is, maar koop wat bij je past. Wat vind je nu echt mooi? Dat maakt het dragen veel leuker dan alleen omdat het toevallig hip en in is. Dat vind ik ook wel bij Paulus passen. Let niet alleen op je haarvlechten, je parels en je kleding, zegt hij ergens. Dat heb ik heel lang vervelend gevonden, als een soort sneer naar de vrouw. Maar nu denk ik, ja, ik zie wel dat het een verleiding is er onevenredig veel tijd en geld aan te besteden. Schuilt er in al die aandacht voor duurzaam en eerlijk ook niet een ander gevaar, dat je er zo door in beslag wordt genomen dat je relatie met God eronder leidt? Dat idee heb ik niet, zegt Burger. Het gaat over de manier waarop je leeft en daarin is mijn afspraak om alleen tweedehands of fair trade te kopen geïntegreerd. Daardoor kost het me echt niet zoveel extra tijd. Bovendien heeft het voor mij ook met respect voor God en de schepping te maken. Door zo met de duurzaamheid bezig te zijn, we proberen ook zelf wat groente te verbouwen, heb ik bijvoorbeeld geleerd wat er allemaal in mijn tuin gebeurt en zie ik God veel meer in de natuur en in de schepping. Labeltjes. Jezelf duurzaam kleden is niet altijd makkelijk, weet Burger. Een tijdje geleden kocht ze, nu tot haar spijt, een niet duurzame jas omdat ze hem gewoon mooi vond. Echt duurzame kleding is er nog niet zoveel. Het is vaak duur en niet iedereen vindt het mooi. En sommige mensen hebben echt een afkeer van tweedehands kleding. Ik vind ook niet dat iedereen het zo zou moeten doen als ik. Veel verschillende dingen in het christelijke leven zijn belangrijk. En ik denk dat mensen daar verschillende keuzes in mogen maken. Ik ken iemand die heel erg bezig is met pleegzorg en daar ook veel over schrijft en vertelt. Duurzaam is voor haar niet zo'n issue. Van haar kan ik ook leren en genieten. Wie zijn garderobe wil verduurzamen, zegt Burger, verandert deskundige na, kan het beste met baby steps beginnen. Als je huis een chaos is, kun je dat ook niet in één dag opgeruimd krijgen. Spreek met jezelf af dat je dit seizoen op zijn minst 1 tweedehands of fairtrade kledingstuk aanschaft. En check de labeltjes. Zoek op internet naar arbeidsomstandigheden in het land van herkomst of informeer erna bij de kassa. Elke stap helpt je verder. Kader, Mirte Kleingeld rond dit jaar de mbo-opleiding Mode en Design af. Mirte speelt graag op een subtiele manier in op trends. De jumpsuit die ze draagt ontwierp ze tijdens een van haar stages en werd ook daadwerkelijk in productie genomen, iets waar ze best trots op is. Voor haar eindproject ontwierp ze een collectie van 27 kledingstukken. In de prints verwerkte ze tekeningen en uitspraken van gevluchte kinderen. Vanaf september begint Mirte aan de lerarenopleiding geschiedenis. Componist en slagwerker, percussionist Dick Lemaire, 1955, betreedt podia stevens blootvoet, maar verschijnt ook vaak zonder schoenen als hij geen concert geeft. De gewoonte is ontstaan toen ik vroeger thuis mijn schoenen onder de kapstok in de gang moest achterlaten. En drummen met sokken is niks, dus die gingen ook uit. Dick draagt een zogenoemde flodderbroek en een zijden blouse, speciaal voor zijn bruiloft gemaakt, omdat een blouse in off-white niet te koop was. De blouse werd met zijde uit de wereldwinkel genaaid naar voorbeeld van een andere blouse. Omdat de coupeuse niet wist dat dit kledingstuk voor een man was, naaide ze er bijna roesjes aan. Ik had zo'n blouse met roesjes alsnog met plezier gedragen. 10 tips voor een duurzame en eerlijke kledingkeus. 1. Vermijd goedkope kledingketens. De echte prijs wordt elders betaald. 2. Maak je niet afhankelijk van de mode. Koop tijdloze kleding. 3. Bij nieuwe kleding is gerecyclede katoen de beste keuze. 4. Beloon bedrijven die hun best doen met je aankoop en beveel ze aan op sociale media. 5. Koop goede tweedehands kleding of organiseer een kledingruil. 6. Koop kleding met een keurmerk, zoals Fairtrade. 7. Vergelijk merken op duurzaamheid via rankabrand.nl. 8. Was minder vaak. Was op lage temperaturen en wees zuinig met wasmiddel. 9. Repareer of vermaak kleding als dat nog gaat. 10. Lever je gebruikte kleding in bij een verzamelpunt. H&M en Zara zamelen oude kleding in om te recyclen. Ook in veel gemeenten staan inzamelbakken op straat. Artikel 5, redactioneel. Grote grutters, door Leendert de Jong, hoofdredacteur van Onderweg. Klein is fijn. Boodschappen doe ik daarom bij voorkeur in een kleinere supermarkt. Grootgrutters kunnen zonder mij. En campings met veel hectares hoeven voor ons niet. Daar verdwaal je maar. Klein is fijn. Jammer is dat je het daarmee niet redt in de ICT-wereld. Met grote jongens als Apple of Google. Wat daar klein bleef, is weg of speelt een verwaarloosbare rol. Waarom een column over grootgrutters en ICT-supers? Komt-ie. Jarenlang had ik een auto met een ingebouwd navigatiesysteem. Handig, hoewel ik soms kaarten moest updaten. Sinds kort rijd ik in een auto zonder ingebouwde navigatie. Prima auto. Wel moest ik qua navigatie kiezen. Losse apparaatjes, directe verbinding met Apple of een indirecte met een andere grootmacht. Lastig. Jaren geleden nam ik me namelijk voor niets met Apple te doen. Sorry voor de Apple-liefhebbers onder de onderweglezers, maar Apple is mij te dominant. Ik proef trekjes van het beest waar Openbaring over spreekt. Dus koos ik voor de indirecte verbinding. Die doet af en toe niet wat wij willen. Soms ben ik bijna de weg kwijt. De Bijbel spreekt vaak over de weg. Een heel fraaie uitdrukking is in dit verband de typering in Handelingen over de mensen die geloven. Ze zijn aanhangers van de weg. Mijn Engelse talige Bijbel verklaart met korte klappen: de weg gaat terug op de uitspraak van Jezus, waarin hij zich de weg noemt. De weg naar God. Korte klappen zijn vaak raak. Geloven, schuilen bij de Heer, brengt ons bij God. Niks minder, niks meer. Daarom heet dit magazine Onderweg. We zijn op reis. Er doen zich soms trieste dingen voor. We aarzelen best vaak over de routebeschrijving, maar we kennen de weg. Je zult maar de weg niet kunnen vinden. Mensen die daar triest genoeg mee geconfronteerd worden, weten dat zoiets zwaar is. Je ziet dat je niet goed zit, je kunt er weinig tegen doen. Je zult de weg met een hoofdletter maar niet kennen. Natuurlijk zijn er vele wegen om te bewandelen. En hedendaagse grootgrutters willen jou wel helpen om die te vinden. Maar waar kom je terecht? Wie binnenkort op vakantie gaat, ik wens je een fijne vakantie en een directe verbinding qua route en met de weg. Fijne vakantie. Artikel 6. Styliste Glenda de Vries. Je stijl is een expressie van wie jij bent. Door Jasper van den Bovenkamp, hij is journalist bij Vakmaat en Schrijvers. Mode wordt in de christelijke wereld soms te snel geparkeerd als een extravagant luxeprobleem, zegt styliste Glenda de Vries. Jammer. Mode vertelt ons wat er gaande is in de samenleving en helpt accentueren dat we mooie schepping zijn. Als styliste en modekenner ontmoet Glenda de Vries al bijna 30 jaar christelijke vrouwen. Ze spreekt op conferenties en in workshops met hen over kleding, mode en identiteit. Wat haar opvalt, er is veel onzekerheid. Onzekerheid over het figuur en over de eigen persoonlijkheid. En dat resoneert in de manier waarop vrouwen zich kleden. Zo ontwikkelen ze geen persoonlijke stijl. Is dat zo erg dan? Ja, best wel, vindt de Vries. Kijk, je kunt natuurlijk heel gemakkelijk zeggen: God heeft je mooi geschapen, punt. Maar zo simpel werkt het bij de meeste vrouwen niet. Ze zijn niet happy met hun te dikke buik of te smalle heupen. Ik ontmoette tijdens een van mijn spreekbeurten bijvoorbeeld een meisje van een jaar of 18. Ze had een grote boezem en had daar in haar omgeving nogal wat commentaar op gekregen, als je begrijpt wat ik bedoel. Waardoor ze licht gebogen was gaan lopen, zodat het minder opviel. Dan breekt mijn hart. Zo'n dooddoener als je bent mooi geschapen werkt in zulke gevallen juist averechts. Ik moedig vrouwen aan eens goed in de spiegel te kijken. Hoe zie ik eruit? Wat is mijn vorm? Waar ben ik blij mee en wat vind ik minder fijn? Vervolgens is het goed om te accepteren dat je bent wie je bent. Met kleding kun je pas dan immers benadrukken wat je mooi vindt en flatteren wat je liever een beetje verbergt. Alleen als je jezelf kent en je vormen hebt geaccepteerd, kun je tot een stijlontwikkeling komen. En dat is belangrijk volgens de Vries, omdat je daarmee de mooie man of vrouw die jij bent naar buiten kunt brengen. Je stijl is een expressie van wie jij bent. Als je die goed ontwikkelt, kun je daardoor simpelweg gelukkiger voelen. Blijf je in onzekerheid hangen, en dat zie ik dus nogal eens gebeuren, dan kun je ook een heel verkeerde stijl ontwikkelen, waarmee je een verkeerd signaal kunt afgeven. Uitbundiger. Als een persoonlijke stijl op bescheiden niveau iets vertelt over jou als persoon, vervolgde Vries, wil dat ook zeggen dat mode in grotere zin iets vertelt over de samenleving als geheel. Je ziet nu bijvoorbeeld een bepaalde mode van de jaren 80 terugkomen. Een aantal out-of-the-box ontwerpers maakte toen kleding van plastic of metaal, als een soort futuristische vertolking van de verwachte robotisering. Nu we met artificiële intelligentie daadwerkelijk zover zijn, keert een nieuwe interpretatie en styling van die mode terug. Een ander verschijnsel is de gigantische overvloed aan optimisme in de hedendaagse mode, signaleert de Vries. De kleine Londense Liberty-bloemetjes van wel eer keren terug. Nu sterk uitvergroot, vrolijker en uitbundiger. Wat je daaruit kunt afleiden? We zijn de crisis weer vergeten. De maatschappij staat er financieel weer rooskleuriger voor. Mode is niet zomaar een leuke bezigheid van vreemd geklede mensen die gefortuneerde consumenten van extravagante luxe voorzien, wil ze maar zeggen. Natuurlijk, die kant is er ook, maar die heeft de Vries nooit gezocht. Ze ziet ook heus wel modellen met meer vlees dan kleding, maar dat is niet haar kopje thee. Een model met een prachtige jurk daarentegen, met blinkende sieraden, daar kan ze erg van genieten. Schilden. In haar esthetische hang wordt de Vries in christelijke kring niet altijd goed begrepen, zegt ze. Je krijgt dan bijbelteksten voor je voeten geworpen die vertellen dat schoonheid niet zit in sieraden of uiterlijk vertoon, maar in de innerlijke mens en het doen van goede werken. Ik denk dan, dat is eigenlijk een belediging naar de Heer toe. Heeft hij niet ook prachtige dingen gemaakt? Heb je wel eens een edelsteen van dichtbij bekeken, hoe die in de aarde zijn vorm heeft gekregen? Als je beleidt dat God de schepper is, dan mag je die stenen toch uit de grond halen, ze laten blinken, ze bij je dragen en genieten van hun schoonheid. Kijk eens naar de schilden van de priesters in het Oude Testament. Van alle weelde die daarop prijkte, kun je vandaag een heel mooie auto kopen. Of kijk naar de beesten in zee, hoeveel humor en schoonheid en hoeveel humor in schoonheid. In zee zie je soms de clown garnaal. Als je die ziet, lig je in een deuk. Een geweldig beest. Of het pauwspinnetje, zo groot als een rijstkorrel, maar met een staart die hij op kan zetten. Dat zou ik zelf niet verzinnen. Musje. Is de mode als uiting van schoonheid vandaag bij christenen in goede handen? De Vries komt gelukkig genoeg kerken en christenen tegen die de waarde van kunst en mode een plek kunnen geven. Ik lees nergens in de Bijbel dat God saai is, dat hij niet van kleur en vrolijkheid houdt. Christelijke deugden als waarheid en gerechtigheid zijn voor mij een belangrijke basis van het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat je als een dood musje door het leven moet gaan. Kader. Sarah Goedhart, 8, had vanochtend geen tijd om make-up aan te brengen, maar deed wel haar feestelijke oorbellen in. Het bijpassende kettingje kon ze zo gauw niet vinden. Haar zwarte jurkje droeg ze voor het eerst op de trouwdag van oom Wouter en tante Helene, een jaar geleden. De bijpassende glitterschoenen zijn ondertussen te klein. Ze zaten een jaar geleden eigenlijk al niet lekker. Het liefst draag ik stoere kleren om te kunnen voetballen of een korte broek, zodat ik er niet aan hoef te denken dat ik mijn benen netjes bij elkaar moet houden. Ik sprak Marnix Niemeyer tijdens een lunch en zei: mooi, je pak. Ja, gekocht vanwege de presentatie van mijn dichtbundel Opname van Opzij. Marnix schreef deze bundel als eerbetoon aan zijn dochter, Rieke, die tot 2 maal toe in een psychose raakte. Maar je schoenen? Toen ik een armlastige student was, kocht mijn broer Michiel altijd 2 paar, 1 voor hem en 1 voor mij. Hij overleed enkele jaren geleden. Ik kreeg dit paar. Wanneer ik bij zijn vrouw en kinderen ben, herinneren deze schoenen ons aan hem. Ik was stil. Marnix's kleren vertelden onverwachts een verhaal uit zijn hart. 5 tips van styliste Glenda de Vries om jezelf gelukkiger te voelen door je kleding. 1. Ga rechtop voor een spiegel staan. Bekijk je vormen, bedenk waar je blij of minder blij mee bent en accepteer je vorm. Probeer vervolgens met goede lingerie, een passende BH en een mooie top jezelf zo te kleden dat je vorm zo goed mogelijk wordt gecompleteerd. 2. Laat je inspireren door modebladen, tv-programma's en sociale media. Maar loop niet klakkeloos aan achter alles wat je ziet. Het gaat erom dat jij jouw eigen stijl ontwikkelt, niet die van een mediapersoonlijkheid. 3. Probeer oude en nieuwe, ambachtelijke en wat goedkopere kleding met elkaar te mengen. Steek jezelf niet in de complete outfit van 1 merk. En het is een misverstand, dat je een dikke portemonnee nodig hebt om er goed uit te kunnen zien. Ook in de kringloop kun je heel goed slagen. 4. Kleding is er om gedragen te worden. Je moet je er dus lekker in voelen. Draagcomfort betekent echter niet automatisch dat je in een joggingbroek en een oversized t-shirt moet gaan lopen. De een voelt zich comfortabel in een wijd uitlopende rok, de ander gaat liever voor een wat slanker gesneden jurk. 5. Aanvaard dat je een goede schepping bent van God en geniet van mooie kleding die dat gegeven completeert. Artikel 7, nieuws. 2 NGK-predikanten beëindigen predikantschap. De NGK-predikanten Herman Caldewey, NGK Doorn en Kees de Winter, NGK Culemborg, beëindigen hun predikantschap. Herman Caldewey, 31, heeft een andere kijk gekregen op het predikantschap en op de manier waarop hij zijn gaven in de kerk wil inzetten. Meer als deel van de gemeenschap dan in de solistische positie van een dominee. Hij wordt door zijn kerkenraad per 1 september eervol ontheven uit het predikantsambt en neemt op 2 september afscheid van de gemeente waaraan hij sinds 2014 verbonden is. Om eerder afgesproken spreekbeurten te kunnen vervullen, heeft de regio Utrecht hem tot 31 december preekbevoegdheid verleend. Kees de Winter, 48, neemt op 8 juli afscheid van de NGK Culemborg, waarvan hij sinds 2006 in deeltijd predikant was. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het ambt van predikant niet levenslang met vreugde en dus ook niet met kracht kan blijven dragen en is daarom op zijn verzoek eervol ontheven uit het predikantsambt. Zijn directe toekomstperspectief zoekt hij in de fotografie. Hij heeft bij de regio geen preekbevoegdheid aangevraagd. Gezamenlijke diensten GKV en GK. Een aantal GKV en NGK-gemeenten houdt in de zomermaanden gezamenlijke middagdiensten, soms ook samen met de CGK. Daar komen deze zomer ook de GKV en de NGK in Barendrecht bij. In Voorthuizen houden de GKV en de NGK de komende jaren gezamenlijke morgendiensten in het NGK-gebouw aan het Smitsplein. Die beginnen op 8 juli onder het motto Kerk aan het Plein. De predikanten van de GKV en de NGK Oostgeest hebben recent van preekstoel geruild en zullen dat ook in de toekomst doen. NGK'er interim secretaris Raad van Kerken. Hilly van der Streek is benoemd tot interim secretaris van de Raad van Kerken na het vertrek van secretaris Klaas van der Kamp, die klassespredikant in de PKN is geworden. Hilly van der Streek is lid van de NGK Utrecht en de NGK-commissie voor contact en samenspreking met andere kerken. Ze is bestuurslid van de gereformeerde persvereniging Onderweg. Eerder was ze directeur van de Stichting voor Christelijke Filosofie. De NGK is geen lid van de Raad van Kerken. Komen en gaan. Aangenomen naar de GKV Ridderkerk, J.R. Geersing, GKV 's-Hertogenbosch. Verbonden aan de GKV Kampen Noord, G.J. Slotman, GKV Zwolle-West. Afscheid wegens emeritaat, B. Schaai, GKV Vrouwenpolder, in combinatie met GKV Brouwershaven. Hij diende vanaf 1985 de GKV Sneek-Koudem, de GKV IJmuiden en de GKV Dronten. Preekbevoegdheid verleend, GKV, aan A.J. Noord te Dronten, bartnoord695@hotmail.com. Artikel 8, stimulans. Gereformeerd geloven in beeld. Het gemeenteleven in beeld vastleggen, dat gebeurt niet vaak. Toch is dat precies waar predikant Maarten Boersema mee begonnen is toen hij in 2014 predikant werd van de GKV in het Noord-Friese Blije. Hij startte het fotoproject Blije Kerk, waarmee hij zijn werk en leven als predikant in Blije in beelden is gaan vangen. Op deze manier geeft Boersema een uniek inkijkje in het leven van een predikant en een kerkelijke gemeenschap. Tegelijk helpen foto's soms om te zien dat het geloof met het alledaagse leven te maken heeft en vangen de beelden sporen van God en zijn koninkrijk in dat alledaagse leven. Een aantal foto's van het fotoproject is nu samengevoegd in het boek Blije Kerk, alledaagse verbeelding van gereformeerd geloven. In het Friese Verwerd wordt tot 27 oktober 2018 een deel van de foto's tentoongesteld. Zie www.sens-of-place.eu/project/de-blije-kerk-2. Ook zijn enkele foto's te vinden op www.blijekerk.nl. Misschien een goed idee om een aantal van deze foto's eens te overpeinzen op een mooie vakantiedag. Christenen en duurzaamheid. In deze periode waarin velen extra tijd nemen om te genieten van Gods schepping, verschijnt van de hand van Henk Massink een boek over duurzaamheid. Oog voor de schepping. De centrale vraag in dit boek is waarom het belangrijk is dat wij als christenen ons inspannen voor het behoud van natuur en milieu. Om daar een antwoord op te vinden onderzoekt Massink onder andere wat de Bijbel zegt over hoe wij om moeten gaan met de aarde. Het motief om zorgvuldig met de schepping om te gaan ligt volgens hem in de manier waarop God zelf nog steeds zorgt voor zijn schepping. Massink brengt de huidige milieuproblematiek in kaart om vervolgens na te denken over hoe wij daar concreet op kunnen reageren. Hoe kunnen we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen? Ter inspiratie komen verschillende christenen aan het woord die vertellen hoe een visie op duurzaamheid concreet vorm kan krijgen in het dagelijks leven. Het boek wordt afgesloten met een korte literatuurlijst voor mensen die zich verder in dit thema willen verdiepen. Spiegelen aan Jezus. Het platform Lazarus, dat een beweging wil zijn van mensen die zoeken naar nieuwe woorden en vormen van christendom, heeft recent de laagdrempelige cursus Mensen van de Weg uitgegeven. De cursus bestaat uit 10 avonden rond herkenbare levensvragen, zoals waarom leef ik, hoe kom ik tot rust, komt het goed? Tijdens de gespreksavonden onderzoeken de deelnemers samen hoe Jezus met deze kwesties omging. Ze onderzoeken wat Jezus dreef en denken erover na in hoeverre zijn weg begaanbaar is voor hen zelf. De auteurs benadrukken dat Mensen van de Weg geen cursus over het geloof is. Je leert er namelijk niet zozeer ideeën, er worden geen dogma's overgedragen, maar je maakt er een gezamenlijke zoektocht naar een belangrijke levensweg en probeert daarvan te leren. De cursus is bedoeld voor iedereen die benieuwd is of Jezus' levensweg ook hem of haar kan inspireren. Via traject.lazarus.nl/hoe-werkt-het is de handleiding van de cursus vast in te kijken. Gods eigenschappen overpeinzen. In zijn nieuwste boek nodigt Jan Hoek ons uit om mee op weg te gaan op een verrassende reis in het afwisselende landschap van de kennis van God. Verrassend, omdat wie de levende God leert kennen zich blijft verbazen. In Grote God, wij loven u, uitgegeven bij Boekencentrum, probeert Hoek God beter te leren kennen door zich te verdiepen in een aantal eigenschappen waarmee God zich aan ons bekend maakt. Liefde, goedheid, almacht, heiligheid, onveranderlijkheid, eenvoud en eeuwigheid. Daarbij geeft hij aandacht aan Bijbelse gegevens, historische ontwikkelingen en actuele vragen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele vragen om de opgedane indrukken te doordenken en samen het gesprek aan te gaan. Artikel 9, column. Zwabberen, door Eline de Bo, ze is schrijfster met een missionaire roeping. Soms lijkt het of ik maar wat aanrommel. Ik dien mijn gezin, mijn werkgever, onze gemeente en anderen in de categorie naasten. Sommige dingen zijn gepland. Maar veel overkomt me. Een ziek kind, een extra vergadering, een buurvrouw in nood. Na elke lange dag voelt het goed om alle taken af te vinken, maar tegelijkertijd bekruipt me de vraag of het genoeg was en of dit nou de bedoeling is. Hebben God en mijn naaste hier wat aan? Wijzen al die kleine bijdragen naar Jezus? Moet dat dan, hoor ik je al denken? Je leeft toch gewoon je dagelijks leven? Niet alles hoeft even heilig of verheven te zijn. Mee eens, maar hoe mooi is het als we door die dingen iets laten zien van het goede dat God met zijn wereld voor heeft? Heel soms is er bevestiging. Zo vroeg een oudere dame in de gemeente me regelmatig om met haar te bidden. Daar was in de afgelopen maanden de klad in gekomen. Wel had ik haar nog het boekje Dicht bij Jezus van Sarah Jong gegeven. Ik had er jaren geleden zelf veel aan gehad en kon het niet laten liggen op een boekenmarkt. Met lood in de schoenen ging ik de vorige week naar haar begrafenis. In het geleefd worden door de waan van de dag had ik haar in het verpleeghuis in de steek gelaten. Tijdens de dankdienst stond haar dochter op en vertelde hoe haar moeder in de laatste maanden kracht vond door Jezus' woorden in het boekje dat ze van mij had gekregen. Het was mistig geworden in haar hoofd en haar grootste verdriet was dat ze God niet meer kon vinden. Maar elke dag vond hij haar door de woorden van dat boekje. Ik zat er klein en beschaamd bij. Daar zat ik, verstrikt in mijn gevoel van ontoereikendheid, terwijl God in zijn grootheid mijn lieve oude zuster door mij had gegeven wat ze nodig had. Misschien moet ik maar gewoon blijven doen wat mijn hand vindt te doen, impulsief en zwabberend. God zelf zet de lijnen uit. Artikel 10 Eye-opener. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Hebreeën 11, vers 8. 5 zomerse teksten om onderweg op te kauwen. Ik ga op reis. Door Han Hag, hij is predikant van de Koningskerk GKV in Zwolle-Zuid. Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Nummer 22, vers 30. Per ezel langs herenwegen. Ons moderne reisbeest is de auto. We proppen hem vol met mensen en spullen, laden de nodige brandstof en dan wordt hij verondersteld de nodige kilometers te vreten en ons gezond en wel af te leveren waar we willen zijn. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. We staan er pas bij stil als we met pech langs de weg komen te staan. Ook in Bijbelse tijden werd er heel wat gereisd in de wereld. En wie niet wilde lopen, moest omzien naar een geschikt vervoermiddel. De ezel bleek verreweg het populairst. Een ideaal lastdier, rijdier en trekdier. Voor verre woestijnreizen gebruikte men de kameel. Zoals wij bestemmingen hebben die niet anders dan per vliegtuig of schip te bereiken zijn. Maar verder over land was de ezel het vervoermiddel. Bepakt met een draagtoestel over het zadel heen, voor de bagage of de kinderen, of bezakt aan 2 aan elkaar geknoopte jutezakken. Over de meest onbegaanbare wegen, de steilste en smalste rotspaadjes, de trouwe viervoeter zet zijn beste beentje voor en brengt zijn berijder waar hij wezen wil. De ezel heeft wel de naam dom te zijn, in feite heeft hij of zij een bijzonder ontwikkeld gevoel voor wat wel of niet kan. Laat de eigenaar er maar heel dankbaar voor zijn en er goed voor zijn dier zorgen. Niet voor niets geeft God de mens daar in zijn wet heel duidelijk de opdracht toe. Biliam doet het omgekeerde. Hij mishandelt zijn ezelin en heeft er totaal geen oog voor dat zij, die hem al zijn leven lang vergezelt, hem het leven redt. Zelfs de wonderbaarlijke toelichting van de ezelin zelf haalt niets uit. Gelukkig laat God hem zien waaraan hij leidt. Blikverenging. Dat geeft mij te denken. Hoe reageer ik wanneer ik met zogenaamde domme pech langs de kant kom te staan, letterlijk of figuurlijk? Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? Job 38, vers 28. Een regendag. Als rechtgeaarde Nederlander houd je er rekening mee. Regenachtige vakantiedagen. De een doet dat door een gegarandeerde zonbestemming te kiezen. De ander door zijn aanhanger vol te proppen met regenpakken, laarzen en paraplu's en spelletjes als mens erger je niet voor de zekerheid. Bij regen hebben wij kikkerlanders meestal onaangename associaties. Dat komt vast en zeker doordat in ons zeeklimaat het aantal dagen met regen zo groot is. Er zijn genoeg landen waar de mensen juist uitkijken naar regen. Regen doet de gewassen groeien. Een verfrissende bui geeft het stoffige weer glans. Regen als aangename verrassing. Wel eens meegemaakt? Hoe dat was in het land Us weten we niet. We weten niet eens waar dat land van Job gelegen heeft. Wat we wel weten is dat Job dringend wordt uitgenodigd over een aantal vragen eens stevig na te denken. Job, zwaar beproefd, kwam er tenslotte toe zijn schepper ter verantwoording te roepen over diens beleid. Zo stelt Job zich ten diepste boven zijn maker. Dat wil God hem fijnzinnig ironisch laten voelen, als hij zijn schepsel Job bestookt met een oneindige reeks vragen, waarin zijn scheppingskracht centraal staat. Weet Job wel met wie hij te maken heeft? De grondvesten van het heelal, de vader van de regen, degene die tegen het krieken van de morgen, als iedereen nog slaapt, het gras met parels van dauw bezaait. Waarom zou je niet eens vroeg opstaan en op een stille wandeling door het bedauwde landschap in gesprek gaan met hem die dit alles maakte? En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Hebreeën 11 vers 8, lees ook Genesis 11 vers 26 tot 12 vers 6. Op de Bonnefoy. Zonder plannen vertrekken, gewoon maar zo'n beetje je neus achterna. De een moet er niet aan denken, de ander doet niets liever. Voor een paar weken vakantie kunnen we ons zo'n manier van doen nog wel permitteren. Een enkeling misschien zelfs voor een wereldreis van een jaar of zo. Maar om zo je hele leven in te richten? Alles achterlaten? Nooit weer terugkomen? Emigreren zonder te weten waarheen? Wie begint daar nu aan? Leven op de Bonnefoy is heel wat anders dan vakantie houden op de Bonnefoy. Hoewel, dat hangt er maar vanaf hoe je dat begrip vertaalt. Als op goed geluk? Of kijk je naar de grondbetekenis van de Franse uitdrukking à la bonne foi, in goed geloofsvertrouwen? Het heeft de Hebreeënbriefschrijver gefascineerd en hij voert het aan als bewijs van Abrahams geloofsovergave aan God. Hij hoort en gehoorzaamt zonder te weten waar hij komen zou. Stefanus wijst trouwens ook op de onbekendheid van die bestemming. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Handelingen 7, vers 3. Dat zet me aan het denken. Welke sporen zijn er in mijn leven te ontdekken van dit vertrouwend voortgaan, zonder te weten waarheen en hoe? Of stippel ik voor de zekerheid liever alles uit tot in detail? Met gesloten ogen naar het onbekende land. Tja. Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Lucas 2, vers 48. Kwijt. Ja hoor, daar wappert hij weer, de vlag met het vraagteken. De badmeester van de vrijwillige reddingsbrigade heeft weer een huilend kind van het strand geplukt. Ik weet nog goed dat ik in dat houten huisje onder die vlag zat. Dat was geen leuk avontuur. Zeker niet toen ze zeiden, kijk, daar zijn je ouders al. Maar het waren mijn ouders helemaal niet. Je denkt misschien in deze moderne tijd valt het allemaal wel mee. Als je kwijt bent roepen ze je naam even om en je wordt bij de receptie opgehaald. Maar als ik lees dat alleen al in Mexico jaarlijks 20.000 kinderen spoorloos verdwijnen, dan slaat me de schrik om het hart. Zeker op vakantie, in een vreemde omgeving. Zee, bergen, bossen, snelwegen, er kan van alles gebeuren. Ze ging even de stad in, zei ze. Om een uur of elf zou ze weer terug zijn. Nu is het al tegen enen. Wat moeten we doen? Ik vermoed dat de meeste ouders zich heel goed kunnen voorstellen dat moeder Maria zo uit haar slof schoot toen ze haar oudste kind na 3 dagen speuren eindelijk terugvond. Op al je kinderen ben je zuinig natuurlijk. Maar dit kind was hun toevertrouwd op zo'n bijzondere manier. God had met hem zulke unieke plannen. Op hem moesten ze extra letten, en dat hadden ze niet gedaan. Zo maakte hij hun duidelijk. Als ze hadden opgelet, hadden ze geweten hoezeer hij verknocht was aan zijn echte vader. Hij was niet weggelopen, en was juist thuis gebleven. Maria is het nooit meer vergeten. Het was geen leuk avontuur, wel leerzaam. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Marcus 2, vers 27. Een Sabbatsreis? Hoe richt je de zondag in? Natuurlijk doe je je best om minstens één kerkdienst mee te maken, ook op vakantie. Of anders een geïmproviseerde familiesamenkomst. Iedere deelnemer kiest bijvoorbeeld een gedeelte uit de Bijbel dat hem of haar heeft getroffen en vertelt erbij waarom. Je praat er even door, zingt een passend lied met elkaar en ben je benieuwd wat de volgende uitgekozen heeft. Zoiets kan heel opbouwend zijn voor je geloofsleven en voor de onderlinge band. En verder is het een dag als alle anderen? Op de meeste campings zul je het verschil niet merken. In de steden is alles zo'n beetje open. In hoeverre gaan we daarin mee? Lukt het ons om die ene dag bijzonder te houden? Het is duidelijk met welk doel onze Schepper en Bevrijder ons deze bijzondere weekdag cadeau deed. Om tot rust te komen en de ruimte te krijgen. Om samen met Hem en met elkaar die dag te vieren. Om ervan te genieten. Dat is de uitdaging waar we elke week weer voor staan. We kregen de verantwoordelijkheid om te beslissen wat daarbij past en wat niet. Je kunt je wel voorstellen dat in Israël op een gegeven moment besloten is om dat maar vast te leggen. Een Sabbatsreis, Handelingen 1 vers 12, stelden de rabbijnen vast op 2000 el, 880 meter, een klein kwartiertje lopen. Maar als ik de Heer Jezus goed begrijp, ben je er niet met een stel regels. Bespreek vandaag eens met elkaar, hoe maken wij vandaag werk van de Sabbatsviering? Je bent uiteindelijk op 36-jarige leeftijd predikant geworden. Wat ging daaraan vooraf? Ik had graag dominee willen worden, maar ik zat op de MAVO. Die theologiestudie was onmogelijk ver weg. Ik ben eerst laboratoriumanalist geworden. Vond ik fantastisch mooi om te doen, al die scheikundige proefjes. Na een aantal jaren ben ik vertegenwoordiger van levensmiddelen geworden. Iets totaal anders, maar ook uitermate leuk. Tegelijkertijd gingen mijn vrouw Els en ik, we waren toen 20 en 21 en net getrouwd, naar de Bijbelschool. De pastorale leergangen in Zwolle, één keer in de 14 dagen. Dat was omdat Els een meisjesvereniging leidde en ik een knapenvereniging en we meer kennis wilden hebben. De opleiding duurde 5 jaar. Na 4 jaar kwam ik erachter dat je via een colloquium doctum toegang kon krijgen tot de theologieopleiding aan de universiteit. Maar ja, tegen die tijd hadden we al 2 kinderen. Ik had een goede en leuke baan. Wat te doen? Els zei, probeer het maar gewoon. Ze dacht ergens dat ik het toch niet zou redden, omdat het zo'n zware studie was en ik totaal geen studiebol ben. Je had een leuke baan. Waarom wilde je dan zo'n zware studie gaan doen? Omdat het dus al zo lang in mijn hoofd zat. Als kind was ik al een heel gelovig mannetje. Nog eigenlijk. Ik ging graag naar de kerk. Ik heb ook jong belijdenis gedaan. Dus ik ging het maar gewoon proberen. Anders zou ik misschien op mijn 65e nog denken, had ik het maar geprobeerd. De studie heeft al met al lang geduurd. Inclusief de vooropleiding, 10 jaar. We hadden een gezin en er moest ook brood op de plank komen. De studiebeurs die ik kreeg was niet genoeg om van te leven. Dus naast het studeren heb ik ook altijd gewerkt. Mijn vrouw ook. Financieel hebben we op die manier altijd het hoofd boven water kunnen houden. Geestelijk is het een ander verhaal. Tijdens mijn studie maakten we heel moeilijke periodes door. Ik moest op een gegeven moment mijn propedeuse halen om de beurs te behouden. Op hetzelfde moment werd Gerlinde geboren, ons 3e kind. Al snel bleek dat ze het syndroom van Down heeft. Toen stortte onze wereld wel een beetje in. 3 jaar later moest ze een zware open hartoperatie ondergaan. Een jaar later, vlak voor mijn examen, overleed mijn vader plotseling. Toen kwamen er veel vragen. Ik dacht vooral, waarom God? Ik voelde me net Job. En kreeg je daar antwoord op? Nee, maar als ik nu bij mensen kom die verdriet hebben, dan weet ik wat dat is. Jullie wereld stortte in, zeg je. Hoe ging dat? Dat had alles te maken met het beeld dat we hadden van het syndroom van Down, dat niet bepaald rooskleurig was. We wisten er heel weinig van en ons beeld was vooral gebaseerd op stereotyperingen. De laatste regels op het geboortekaartje waren zelfs: O God, om dit te dragen, het valt ons zo zwaar. Dat was echt ons gevoel op dat moment. En bleef dat gevoel? Zeker niet. Gerlinde is een opgewekte meid geworden die heel goed functioneert. Maar dat ging allemaal niet vanzelf. Als kind leek ze zich goed te ontwikkelen, behalve dat ze pas heel laat kon lopen. Na 3 jaar ontdekten de artsen dat ze een hartafwijking had. Iets wat eigenlijk binnen de eerste 3 maanden geopereerd had moeten worden. Ze had geen tussenschot in haar hart, dus ook geen kamers. Er moest een tussenschot gemaakt worden en nieuwe hartklepjes. Maar onduidelijk was hoe de longslagader zou reageren. Het team wilde de operatie dan ook niet doen. Maar 1 cardioloog en 1 chirurg durfden het wel aan. Dus gingen we ermee door. En uiteindelijk kregen we er een ander kind voor terug. Zoveel levenslustiger. En dat is ze nu nog steeds. Ze leert ons ook zoveel. Bijvoorbeeld in hoe ze naar mensen omziet. In Wezep hadden we eens een aangepaste dienst voor mensen met een beperking die op tv uitgezonden werd. Gerlinde deed de schriftlezing. Heel ontroerend. Toen ik vroeg om gebedspunten, vroeg Gerlinde om te bidden voor de cameramensen. Later kwam er een cameraman naar me toe die dat heel indrukwekkend had gevonden. Ze kan mensen echt raken, heel bijzonder. We zijn stapeldol op haar. Je bent altijd heel gelovig geweest, zei je. Waar was God in die moeilijke periode? Ik weet nog dat we een kaart kregen met daarop spelende kinderen en de tekst: En niemand zal ze uit mijn hand roven. Nu ben ik helemaal niet zo van die kaarten met vrome teksten erop. Maar hier hielden we ons aan vast. Ze kon overlijden, maar dan was ze bij de Heer. Waar God was? Ik heb geleerd om te knokken in mijn verdriet, om te vechten, om God uit te dagen door me aan hem vast te klampen en om net als de worstelende Jacob te zeggen: ik laat je niet gaan voordat je me zegent. Wij christenen bidden soms wat te lief, denk ik wel eens. We mogen God uit zijn tent lokken, ook in ons gebed. Heer, u heeft toch beloofd dat u er bent? Kom op dan! Wat brengt dat geworstel je? Enorme rust en geloofzekerheid. Uiteindelijk dan, hè? Om tot die rust te komen is een gevecht, hoor. En dat kan lang duren. Het kantelmoment is dat je je durft over te geven. Je moet het in Gods hand leggen en het daar ook durven laten. Ik heb het niet over berusting. Dat vind ik zo'n naar woord. Je moet wel knokken voordat je bij die overgave kunt komen. In mijn werk kom ik mensen tegen die het niet meer zien zitten, die zich verlaten voelen door God en dan zeg ik: houd vol. Dan blijf ik ook bij hen om hen daarbij te helpen, door naast hen te gaan staan. Iedereen weet dat ze mij 24 uur per dag mogen bellen, en dat gebeurt soms ook. Het meelopen en meeleven met mensen vind ik het mooiste aan mijn beroep. Tegelijkertijd ben je getrouwd en vader van 4 kinderen. Ging en gaat dat goed samen? Ik heb mijn gezin tekort gedaan, dat weet ik zeker. Toen ik net predikant was, maakte ik werkweken van 80 uur. En dat is niet slim. Ik dacht dat dat moest. Ik werk voor de Heer, dus kom op. Dat heb ik 2 jaar volgehouden, totdat ik bij de kerkenraad aangaf dat het niet meer ging. Toen kreeg ik minder preekbeurten en toch miste ik belangrijke momenten van mijn kinderen. Dan koos ik voor de gemeente in plaats van voor mijn gezin. Nu zou ik dat niet meer doen. Ik durf eerder nee te zeggen en ben wat relaxter geworden. Ik durf nu wel een ochtend vrij te nemen als ik de week ervoor meer uren heb gemaakt. Er zit meer balans in en dat is maar goed ook. Hoewel ik in de winter nog steeds werkweken van 60 uur kan maken. Hoe kijk je naar de toekomst? Als ik naar de wereld kijk, zorgelijk. Ik wou dat Jezus vanavond nog terugkwam. Niet voor mezelf, want ik heb kleinkinderen die ik graag nog zie opgroeien. Maar voor de wereld, omdat het lijden dan over is. Ondertussen houd ik me vast aan de lichtpuntjes, de momenten waarop ik God aan het werk zie. Als mensen bemoedigd, getroost en soms genezen worden. Wat ik meemaak met mensen, daar kan ik een boek over schrijven. Zoveel bijzondere, moeilijke, leuke, maar ook wonderlijke verhalen. Je weet soms niet wat je meemaakt. Het is een prachtig ambt, predikant. Maar over 3 jaar ga ik wel met emeritaat en draag ik het stokje over aan een ander. Dan ga ik eerst maar eens een sabbatical nemen. Samen met Els met de caravan rondtrekken. Tijd doorbrengen met de kinderen en kleinkinderen. En dan zien we wel weer verder. Artikel 12, column. Klimaatproblemen door Wim van der Schee. Hij is beroepbaar predikant in de PKN. Een klimaatprobleem is een echt probleem dat mensen zo lang mogelijk vermijden aan te pakken. Alle politieke middelen en bureaucratische slimmigheidjes worden uit de kast gehaald om te voorkomen dat er echt iets moet gebeuren. Eerst wordt het probleem zo lang mogelijk ontkend, dan gebagatelliseerd, dan genuanceerd, dan gedramatiseerd en in dezelfde beweging door gedempt met symboolpolitiek. Net naar de macht van de bijbehorende lobby blijkt telkens weer een nieuwe sector van bedrijven buiten de akkoorden gehouden te worden. Achter alle praatjes spartelt de praktijk van bedrijfsleven en politiek eindeloos tegen. Impliciet is de boodschap, na ons de zondvloed. Voor die tijd maken wij alles op. Klimaatproblemen ontstaan onder leiders die in feite niet geloven aan een toekomst. Zou er in de kerk ook zoiets bestaan als klimaatprobleem? Misschien zelfs meer dan één? Het lijkt me de moeite waard om daar tenminste eens over na te denken. Iedereen voelt wel aan dat van alles anders zou gaan als we de maximumleeftijd voor kerkenraden en andere kerkelijke beslissinstanties eens op 35 jaar zouden stellen. Heb ik niet goed opgelet? Of is er echt nog geen enkele kerkelijke instantie die zich serieus door een kinderraad laat adviseren? Wat mag er dus niet op tafel komen? Welk probleem moet ten koste van alles vermeden worden? Aan welke toekomst voor de kerk geloven we in het Westen in feite niet meer? Is dit het failliet van de beweging van de jaren 60 van de vorige eeuw, die in de kerk het laatste restje belichaamd geloof in dagelijkse rituelen sloopte? Is het de machteloosheid van het gesublimeerde egoïsme dat het hele christelijk geloof laat cirkelen om de vergeving van jouw persoonlijke zonden? Is het de illusie van de Heilige Geest als geestverruimend middel die een vluchtig op ervaringen gericht endorfine geloof oplevert? Of is er nog iets heel anders waar we het liever niet over hebben? Artikel 13, jeugdwerk. Steeds meer jongeren ervaren mentale druk. De verwachtingen van jongeren kunnen hoog oplopen. Ze moeten succesvol zijn. Steeds meer jongeren gaan gebukt onder deze mentale druk en er wordt een stevig beroep gedaan op hun veerkracht. Angst, depressiviteit en zelfmoordgedachten zijn het gevolg. Hoe gaan we om met deze signalen? Wat kunnen wij betekenen voor deze jongeren? Enige tijd geleden vertelde een jeugdwerker dat een jongere bij haar in de gemeente een einde aan zijn leven had gemaakt. Een heftige gebeurtenis met veel impact. Ze vertelde ook regelmatig signalen van jongeren te krijgen die rondlopen met depressieve gevoelens en zelfs met suïcidale gedachten. Daar moest ik aan terugdenken toen ik de vierdelige serie hashtag Je suis depri zag. In deze serie worden 5 jongeren gevolgd die depressief zijn of zijn geweest. Ze vertellen openhartig over de oorzaken van hun ziekte, het intense gevoel van ongelukkig zijn, de angst voor of het verlangen naar suïcide en de worsteling om uit hun depressie te komen. Ik vond het een pijnlijk mooie, integere en kwetsbare serie, waarin depressie onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt. Er wordt begrip gecreëerd voor jongeren die aan deze ziekte lijden en ook vrienden, familieleden en ouders vertellen over de impact die dit heeft. Overweldigend. Voorafgaand aan de serie had ik de resultaten gelezen van een onderzoek onder 3000 studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Bijna 20% van de studenten denkt wel eens serieus na over suïcide. In Trouw zegt de onderzoekster Jolien Dopmeijer: deze risicogroep denkt actief na over het uitvoeren van suïcide, wat illustreert hoe serieus hun klachten zijn. Ze zijn echt al een stap verder dan enkel denken aan suïcide, iets wat bij somberheid en depressie kan horen. De toegenomen studiedruk, de angst om hoge studieschulden te maken en het gevoel de boot te missen omdat het aanbod aan studies en mogelijke vakken tijdens de studie overweldigend is, maakt dat veel studenten het geestelijk niet redden. Iets meer dan de helft van de studenten in Zwolle heeft in lichte tot ernstige mate last van angst en depressie. Pijnloos. Ik schrik hiervan en moet denken aan het laatste album van Arcade Fire, Everything No. Het album klinkt hoopgevend, maar laat de kwetsbaarheid zien van hedendaagse jongeren. Het toont het materialisme en het narcisme van de wereld waarin wij leven. Het nummer Creature Comfort kan ik niet onbewogen kijken. In de pulserende clip komt naar voren dat jongeren zichzelf haten. Ze staan voor de spiegel en wachten op een reactie. Ze zeggen: God, maak mij beroemd. En als u dat niet kunt, neem dan de pijn weg. Ze zijn in welvaart geboren, worden erdoor omringd, maar kunnen het niet aanraken. Ze vragen om verdovingsmiddelen die de pijn verlichten en zeggen: begraaf mij maar arm en naamloos. Het is een heftig nummer, maar je voelt de bewogenheid van de zanger en het is alsof hij zijn publiek kent en biddend voor hen op de knieën gaat. Hij zegt: ik kan niet zonder pijn. Je bent mijn vriendin, mijn vriend en we zijn niet naamloos. Je ziet het geluk, je wilt het omarmen, maar het lukt je niet. Adviezen. Hoe gaan we hiermee om? In de serie Je suis dépris kwamen ook deskundigen aan het woord. Een hoogleraar, een psychiater en een psychologe die aan de hand van de gesprekken met jongeren duidelijk maken waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren. Ze gaven ook verschillende adviezen. Voorkom dat jongeren die depressief zijn geïsoleerd raken. Ga samen naar buiten om bijvoorbeeld een wandeling te maken. Neem regelmatig contact op. Maak je niet druk als je voor de zoveelste keer wordt afgewezen. Laat weten dat je er bent, maar probeer de jongeren niet per se te helpen, want dat kun je vaak niet. Het is niet zo dat zelfdoding niet te voorkomen is. Het is ook niet zo dat jongeren die suïcidaal zijn dood willen, maar ze willen het leven dat ze nu leiden niet meer en zoeken een uitweg. Stimuleer gesprekken over wat ze denken, voelen, willen, geloven. Maar leg niet de nadruk op het gesprek. Probeer er vooral voor de ander te zijn. Bagatelliseer problemen niet en geef geen goed bedoelde adviezen. Luister aandachtig, zonder kritiek te geven, en vraag geen aandacht voor mogelijke problemen die de ander bij jou oproept of veroorzaakt. Vlucht. Toen ik hiermee bezig was, herinnerde ik me dat een docent me ooit wees op het Bijbelboek Jona toen het ging over jongeren die worstelen met depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Jona wil niet naar God luisteren. Hij is depressief en snel boos. Hij vlucht met een boot naar Tarsis, weg van God, weg van wat hij moest doen. God komt hem tegemoet in een storm, maar hij luistert niet en vraagt aan de bemanningsleden om hem te helpen uit het leven te stappen. Gooi mij maar in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Hij wil liever dood en anderen niet tot last zijn. Maar God redt Jona en dan gaat hij alsnog naar Nineveh. Al snel lezen we echter dat hij weer boos wordt en dood wil zijn. God is genadiger dan wij ons ooit kunnen voorstellen. En dat is iets wat Jona moet leren. Ook als je boos of depressief bent of zelfs dood wilt. God is altijd met ons begaan. Hij is predikant van de GKV Dordrecht. Er ontstond grote ophef toen Nieuwsuur en NRC Handelsblad laatst onthulden dat diverse Nederlandse moskeeën gefinancierd worden door het buitenland. Vooral het feit dat de radicale islam financierder is, roept afgrijzen op. Wat is de invloed van streng gelovige moslims, zoals salafisten? Wordt er geweld gepreekt? Omdat het in Nederland steeds over onze identiteit gaat, riepen de onthullingen heftige reacties op. Wat kan een goede christelijke houding zijn in deze kwestie? Waar Nederland en masse een afkeerbeweging maakt, kunnen christenen het tegenovergestelde doen. Zwak. Wel beschouwd is het voorgaande een concretisering van 1 Korintiërs 9. Voor zijn bekering was Paulus te vergelijken met een salafist of jihadist. Omdat Paulus zo zijn best wilde doen voor God, vervolgde hij zelfs de mensen van de weg. En daarbij schuwde Paulus geweld niet, totdat Jezus Paulus riep. Handelingen 9. In 1 Korintiërs 9 legt Paulus uit hoe Jezus hem bevrijdt. Paulus is zwak met de zwakken. Hij is de Joden een Jood geworden, de Grieken een Griek. Waar de ander zich ook maar bevindt, Jezus maakt Paulus vrij om anderen voor het evangelie te winnen. Zo bevrijdt Jezus vandaag om de salafisten een salafist te worden. Wie weet leren enkelen van hen de Heer kennen. Niet iedere christen hoeft het gesprek met een radicale moslim aan te gaan. Maar je kunt deze moslims en moslima's wel aan de Heer opdragen in je gebed en vragen of er ruimte ontstaat voor geestelijke gesprekken.